Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar de catechese-reeks over de geloofsbelijdenis aan de hand van de Catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk, u gebracht door priester Pierre-François. We laten hem graag aan het woord.
Er is een artikel van het geloof dat zegt: ik geloof in de gemeenschap van de heiligen. Vreemd genoeg, al is dat artikel zeer kort en wordt er weinig over gezegd, zijn er mensen die zich echt afvragen: wat wil dat zeggen? Ik geloof in de gemeenschap van de heiligen. Wel, dit artikel is in zekere zin een uitleg van het voorafgaande: ik geloof in de heilige katholieke kerk. Want als we juist weten wat de kerk is, begrijpen we dat wij verbonden zijn via een bepaalde bovennatuurlijke gemeenschap. En de kerk is eigenlijk niets anders dan de vergadering van alle heiligen. De gemeenschap van de heiligen is eigenlijk de kerk. De kerk waarvan een deel op aarde rondloopt, een deel al in de hemel is en een deeltje ergens tussen de twee in het vage vuur. Aangezien alle gelovigen één lichaam vormen, wel is het logisch dat er ergens een bindingsmiddel is van dat lichaam. Het goede van één deel is ook het goede van het andere deel. Daarmee bedoel ik dat wij weten, indien ik zwakker word, aangezien ik een lid ben van de kerk, verzwak ik het geheel. Als ik gezond ben, draag ik bij tot de gezondheid van het geheel. En een lichaam duldt wat infecties hier en wondjes daar. En de zaak is dat wij moeten beseffen dat het geloof niet enkel een privédimensie heeft, zoals het rationalisme ons probeert te laten geloven, maar ook een gemeenschappelijke dimensie. En aangezien de kerk een realiteit is van bovennatuurlijke aard, is de band die ons verbindt niet enkel lichamelijk of fysiek, trouwens, daar is geen band fysiek gezien, maar het is wel een geestelijke band, een band van genade. En zo zijn we ook één gemeenschap met Christus, die het belangrijkste lid is van de kerk, aangezien hij het hoofd is. En zo wordt eigenlijk het hoofd in contact gebracht met alle christenen, en dat gebeurt via de kerk. Tot wij dat we in verbinding zijn met Christus, zeggen we in een analogische betekenis dat de kerk een sacrament is. Pas op, het is niet dezelfde betekenis als die zeven gewijde handelingen die we de sacramenten noemen, maar het heeft analogieën daarmee. Dat is dus een zichtbaar teken van een onzichtbare genade. Wel, de eenheid van de geest, de Heilige Geest, zorgt ervoor dat er eenheid bewerkt wordt in het lichaam van de kerk. Het is een beetje zoals de ziel in een fysiek lichaam. De ziel houdt alles aan elkaar, wel de Heilige Geest houdt alle delen aan elkaar. Wanneer we dus de uitdrukking gebruiken, de gemeenschap van de heiligen, dan hebben we eigenlijk twee betekenissen. Ten eerste gemeenschap van heilige zaken, sancta, heilige zaken. Dus gemeenschap is een punt. En dan Gemeenschap tussen heilige personen. Sancti. Dus de gemeenschap van de heilige is wat we delen. Het ding dat wij delen, de genade, maar ook het feit dat wij onder elkaar dingen delen. Wij zijn heiligen. De gemeenschap van de heiligen. Als ik zeg we zijn heiligen, niet in de zin dat wij heilig verklaard zijn, maar in de zin dat wij geheiligd worden door de genade van God. We zijn nog niet volledig heilig, hè? Er is een uitroep dat zegt Sancta Sancti. Wat heilig is, is waarin die heiligen zijn. Wel, in de Oosterse liturgie, wanneer de heilige gaven voor het uitreiken van de communie worden verheven, roept de celebrant uit Sancta Sanctis. Wij hebben ook zoiets, dat is, zie het lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Wel, op die plaats zegt de Oosterse liturgie, het heilige is voor de heiligen. Dat betekent eigenlijk, om te communiceren, moet je al een zekere heiligheid van God hebben gekregen. En dat is wat we krijgen inderdaad door het doopsel en door de biecht, waardoor we waardig kunnen communiceren. Dus dat idee van de waardige communie, ziet je, is op een heel rijke manier uitgedrukt, niet enkel bij de christenen van de westerse ritus, maar ook die van de oosterse ritus. Laat ons eens spreken over die twee aspecten van de gemeenschap. Ten eerste de gemeenschap van de geestelijke goederen, en verder gaan we spreken over een gemeenschap van personen. De gemeenschap van heilige goederen. In de eerste gemeente van Jeruzalem getuigt de handelingen van de apostelen dat de leerlingen zich ernstig toe op de leer van de apostelen legden. Ze bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed. Dus de handeling van de apostelen zegt, met andere woorden, dat er een gemeenschap is in geloof, gemeenschap van sacramenten, van een gemeenschap van allerlei dingen. Eerst gemeenschap in het geloof, de leer van de apostelen. Al wie gelooft, deelt de leer van de apostelen. Dat is een van de eerste heilige dingen die wij delen. We geloven in de leer van de apostelen. Dat is een schat. Het is ook een schat van bovennatuurlijke aarde. Het is niet zomaar een aantal stellingen die je kunt bewijzen. Het zijn dingen die ons worden gegeven en wij moeten geloven, omdat die ons geopenbaard zijn geweest. Natuurlijk moeten we het verstand gebruiken om te zien dat dat redelijk is daarin te geloven. En dat helpt ons natuurlijk, hè, om het bovennatuurlijk geloof te beleiden. Er is ook een gemeenschap van sacramenten. De vrucht van alle sacramenten komt immers alle gelovigen toe, hè, zegt een document van de kerk. Mee bepaald de catechisme, de Romeinse catechisme, de catechisme die vlak na het concilie van Trent werd vervaardigd. En die was bedoeld eigenlijk meer voor pastoors dan voor gelovigen. De vrucht van alle sacramenten komt immers alle gelovigen toe. Door deze sacramenten nu, en vooral door het doopsel, waardoor zij als door een poort de kerk binnengaan, worden zij als door gewijde banden met Christus verbonden en verenigd. Onder deze gemeenschap van heiligen dient men, zegt de catechisme verder, de gemeenschap van de sacramenten te verstaan. Een beetje verder, hoewel deze term van toepassing is op alle sacramenten, omdat zij ons met God verenigen, past hij toch het beste bij de Eucharistie, die deze gemeenschap tot stand brengt. Einde citaat. Dus je ziet dat idee van een gemeenschap te worden rond Eucharistie, dat lijkt zo hedendaags geformuleerd te zijn. Wel, dat was al aanwezig in het Concilie van Trent. Dan is er ook een interessant aspect aan de gemeenschap. Dat is ook de gemeenschap van het delen van goederen. Inderdaad, de handelingen van de apostel zegt, ze bezaten alles gemeenschappelijk. De ware christen bezit niets dat hem zo eigen is dat hij het niet moet beschouwen als iets wat hij met allen in gemeenschap bezit. Daarom dient hij steeds bereid te zijn de ellende van de behoeftigen te verlichten. Deze tekst komt ook uit de catechismus van Trente, de Romeinse catechismus. Dus dat idee dat de kerk vanaf de jaren 60 van vorige eeuw zorg draagt voor de armen en voordien niet, is natuurlijk heel naïef en onwaar. Sinds altijd hebben de christenen gezien dat ze een plicht hadden tot hulp van behoeftigen. Ten slotte is ook een gemeenschap van de liefde. De gemeenschap van de heiligen, in het Latijn Sanctorum Communio. Wel, daarin zegt Paulus dat niemand van ons leeft voor zichzelf alleen. Niemand sterft voor zichzelf alleen. Het choqueert een beetje die moderne mentaliteit. Als ik zeg modern, is vanaf de 15e eeuw. Hè, dus zo modern is het ook niet. Maar dus die mentaliteit van de subjectieve filosofie, het idealisme uit Frankrijk en Duitsland, heeft een beetje geleid tot een privatisering van de akte van geloof. En dus dat gemeenschappelijk aspect moeten ze niet hebben. En dat zie je nog altijd bij bepaalde mensen die zichzelf beschouwen als traditionalisten, maar die eigenlijk in zich een kiem van moderniteit of van modernisme hebben door het feit dat ze te individueel zijn. In die moderne filosofie is men heel individualistisch en maakt men van het geloof een persoonlijke zaak, iets van het privéleven dat zich uitsluitend bespeelt tussen mij en God. En dan ziet men niet dat we leven niet voor onszelf. We sterven niet voor onszelf. Eigenlijk die woorden van Paulus aan de Romeinen helpen ons om ons zicht van de godsdienst niet te herleiden tot privézaken tussen ons en God, maar ook dat gemeenschappelijk aspect te zien. Nogmaals, dit klinkt heel modern, maar dat was al zo in de 15e eeuw en nog vroeger. Dus het belang van de gemeenschap en van die dimensie dus. In het lichaam van Christus hebben we een verantwoordelijkheid. Paulus legt uit aan de christen van Korinthe in zijn eerste brief, wel nu, gij zijt het lichaam van Christus en ieder van u is een lid van dit lichaam. Daarom moeten we belang hechten aan het algemeen welzijn van dat lichaam. We leven eigenlijk voor God, voor de anderen en in het bijzonder voor de kerk. En de kerk is een deel van ons en wij zijn een deel van de kerk. Dus er is liefde voor de kerk nodig. Wij mogen niet leven voor ons alleen. En dus we moeten niet sectarisch zijn. Van die mensen moet ik niks hebben. Van die groep moet ik niks hebben. Of die mensen zijn verkeerd. Alles moet leiden naar eenheid en liefde. De liefde zoekt zichzelf niet, zegt Paulus aan de Korintiërs. En tenslotte zegt de catechismus van de katholieke kerk, het geringste dat wij uit liefde doen, strekt alle tot voordeel op grond van deze solidariteit met alle mensen, levende en doden, die steunt op de gemeenschap van de heiligen. Iedere zonde schaadt deze gemeenschap. Een zonde is dus een belediging van God, van onszelf, of een beschadiging van onszelf, maar het beschadigt ook, het schaadt de gemeenschap. Daarom is het belangrijk dat het algemeen niveau van heiligheid opnieuw een beetje stijgt, bonk zich opnieuw. We weten niet hoe het vroeger was en hoe het nu is, want dat heeft te maken met die onzichtbare beantwoording aan de genade, maar één ding is zeker, het mag beter en het moet beter. Zo voelen we ons ook gesteund door de heiligheid van de anderen. Tweede punt, de gemeenschap van de kerk, gezien als gemeenschap van personen, en dus meer bepaald de gemeenschap van de kerk in de hemelen en op aarde. De klassieke catechese onderscheidt drie staten van de kerk. Ik lees nu uit het document van het Tweede Vaticaanse Concilie Lumen Gentium. Daarin wordt gezegd, totdat daarom de Heer komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van al zijn engelen, en totdat de dood vernietigd is en alles aan hem is onderworpen, zijn sommige van zijn leerlingen hier op aarde op pelgrimstocht. Worden anderen nadat zij gestorven zijn gelouterd en weer anderen verheerlijkt en zien zij in volle klaarheid de drie ene God zoals hij is. Dus drie groepen. De mensen op pelgrimstocht, de mensen die gelouterd worden en de mensen die in volle klaarheid God zien. Dat is dus wat we soms genoemd hebben, de kerkoptocht, of de lijn, ja, de kerkoptocht, de militerende kerk. Dan heb je in het vagevuur de lijnende kerk en dan heb je de zegevierde kerk in de hemel. Het is goed te weten dat we met elkaar verbonden zijn. En uit dat punt kunnen we begrijpen dat er een plicht bestaat van de levenden om te bidden voor de overledenen. Dat is in één richting. Wij bidden voor de mensen die in het vagevuur zijn. En omgekeerd, de heiligen bidden voor ons. De mensen die al in de hemel zijn en eigenlijk ook de zielen van het vagevuur die al in zekere zin geheiligd zijn, die bidden voor ons. Laat ons spreken eerst over de voorspraak van de heiligen. In Lumen Gentium, het is logisch dat wanneer we spreken over de kerk en de gemeenschap van de heiligen, dat we veel citeren uit Lumen Gentium, het document van het Tweede Vaticaanse Concilie dat spreekt over de kerk. Wel, in Lumen Gentium zegt men het volgende over de voorspraak van de heiligen. Op grond van het feit immers dat de zaligen in de hemel inniger met Christus verenigd worden, bevestigen zij heel de kerk nog meer in de heiligheid. Ze houden niet op voor ons bij de Vader het beste te spreken, door hem de verdiensten aan te bieden die zij hier op aarde verworven hebben, door de ene middelaar tussen God en de mensen, Jezus Christus. Daarom is hun broederlijke zorg een zeer grote steun voor onze zwakheid. Vaticanum II. Als ik iemand hoor zeggen dat Vaticanum II de devotie tot de heiligen heeft afgeschaft, dan moet ik kijken met heel veel medelijden naar die persoon, want wat hij zegt is gewoon niet waar. Ten eerste, wat wel waar is, dat is een aantal feesten van heiligen zijn in bepaalde bisdommen in aantal verminderd. Je hebt altijd maar meer en meer heiligen, dus wat we nu aan het doen zijn, dat is dat er minder heiligen zijn in het universele kalender, de universele kalender van de kerk, en meer plaatselijke heiligen. Maar de bedoeling van die plaats die zij gemaakt hebben in de kalender rond het Tweede Vaticaanse Concilie was niet om te zeggen, de heiligen gaan weg. Wat ze daarmee willen zeggen is gewoon, laat ons die devotie van de plaatselijke heiligen beperken tot een bepaalde plaats, en zo ruimte maken voor nieuwe heiligen. En vooral, ik moet zeggen, ik heb meer devotie tot de heiligen van dit land, die in de steden hebben of de dorpen hebben geleefd waar langs ik ga, dan mensen aan de andere kant van de wereldbol. Hoe belangrijk ze ook zijn, en hoe universeel de kerk ook is, en dat we ons dingen moeten aantrekken van wat er gebeurt, heel ver van ons. Maar dus, het Tweede Vaticaanse Concilie heeft niet de devotie tot de heiligen afgeschaft of verminderd, maar gewoon, zoals we hier zien, in Lumen Gentium opnieuw bevestigd. En waarom was dat belangrijk? Omdat de protestanten wel die devotie van de heiligen zou willen zien verdwijnen. Omdat ze vinden dat dat absurd is, maar dat gaat de katholieke kerk niet loslaten. Dus de heiligen zijn onze voorsprekers. En de heilige Dominicus, aan het sterven was, richtte zich tot zijn broeders en zei, weent niet, ik zal voor u na mijn dood van groter nut zijn en ik zal na mijn dood beter kunnen helpen dan tijdens mijn leven. Ik ken veel heiligen die dat gezegd hebben uit nederigheid, omdat ze begrepen dat hier op aarde zijn en dingen doen is belangrijk. Maar blijven bidden voor de mensen vanuit de hemel is nog belangrijker. De heilige Theresia van het kind Jezus zei iets dat er veel op geleek. Ze zegt, ik zal alle tijd in de hemel doorbrengen om goed te doen op aarde. Dat is dus enorm aanmoedigend te weten dat de heiligen met ons zijn. Wij zijn ook in gemeenschap met de heiligen, niet omwille van hun voorbeeld, en omdat we de nagedachtenis vieren, maar door het feit dat we de broederlijke liefde onder elkaar beoefenen, zijn we ook die gemeenschap van de heiligen aan het versterken. In alle tijden heeft de christelijke gemeenschap een zekere zin gehad van dichter bij Christus te moeten komen, en dat de liefde daaraan werkt om die gemeenschap te maken, uit te werken. Hij is de bron, hij is het hoofd, van hem stroomt genade en die genade reikt heel ons lichaam, een beetje zoals ons zenuwstelsel ons onderwerpt als het ware aan de wil van het hoofd en ook de bloedvaten ons voeden en ons sterkte schenken en de warmte en alles wat nodig is voor het leven. Zo is het ook een beetje met de kerk. Er is een soort kanaal van genade die ons verbindt met het hoofd. Ten slotte zou ik enkele woorden willen zeggen over de gemeenschap met de overledenen. Het is goed dat we erkennen dat binnen het mystieke lichaam van Christus een solidariteit bestaat tussen de pelgrimerende kerk en de mensen die al gestorven zijn. Niet enkel bij de Joden, alhoewel enkel bij het einde wordt er gebeden voor de overledenen, maar ook bij de eerste christenen. Het tweede boek Maccabeërs van het Oude Testament zegt dat het een heilige en vrome gedachte is voor de overledenen te bidden, opdat zij van hun zonden zouden worden vrijgesproken. En dat is blijven leven bij de eerste christenen. Wij bidden heel veel voor de overledenen. En het mooie is eigenlijk dat de kerk als een van de belangrijkste kenmerken heeft dat ze een familie is. God is onze vader, de kerk is onze moeder, Maria is onze moeder. Christus is een beetje een broederfiguur, maar ook een vaderfiguur, want tijd tot tijd richt hij zich tot de mensen rond zich met mijn dochter, mijn zoon. En hij is ook een figuur van een bruidegom die getrouwd is met de kerk. Dus er zijn heel wat familiale kenmerken in die eenheid die wij vormen in de kerk. En eigenlijk de gemeenschap van de heiligen is het radicaal beweren dat op een bovennatuurlijke grond, de grond van de genade, dat de kerk echt een hechte familie is, een gemeenschap, een plaats waar we gelukkig kunnen leven en waar we elkaar kunnen steunen en helpen om altijd maar beter onze roeping naar God toe te beleven.
Nähe mein Gott zu dir, nähe zu dir, drückt mich auch
Tot zover, beste luisteraars, de catechese voor vandaag in een lange reeks over de 12 artikelen van het geloof aan de hand van de catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.